Nou, ik zit vandaag met Christel van Eck en ik werd getipt door Martijn Visser op Christel. Ik heb namelijk onlangs een paar keer gehad dat er mensen toch zich wel eens afvroegen of de klimaatverandering nou door de mensen veroorzaakt wordt. En ja, ik ben zelf niet heel erg thuis in het klimaatdebat. Ik neem dat eigenlijk vooral altijd aan vanuit de VN, waar toch wel redelijk veel landen ja, weten dat dat klopt, of zeggen dat het klopt. Klimaatakkoord in 2015. Zeg, Martijn, dan moet je eens gaan praten met Christel, want die doet eigenlijk haar master heb jij gedaan over klimaatcommunicatie en nu je PhD. En toen ik jou aan de telefoon had, zei je dat je daar sowieso al heel erg lang en heel veel mee bezig bent geweest. Dus leuk dat je met mij in gesprek wil gaan, Christel.
Ja, heel leuk dat ik hier mag zijn vandaag.
Klopte
Dankjewel.
dat een beetje hoe ik het net zei?
Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk al mijn hele bachelor, mijn hele master, mijn hele PhD heb ik op klimaatcommunicatie gefocust. Ja, ik vind dat gewoon echt super interessant.
Ja, en ook ik zit dan wel eens met die vraag als mensen zeggen, ja, kunnen wij daar nou wel eens wat aan doen als mens? Dan heb ik niet echt een goed antwoord. Maar daar ben je wel mee aan de slag gegaan eigenlijk, geloof ik, hè?
Ja, ik heb veel onderzoek ook gedaan naar klimaatskeptici. Ik heb bijvoorbeeld ook met heel veel klimaatskeptici gesproken. Hoe bouwen zij hun argumentatie op? En wat werkt wel en wat werkt niet als je mensen bij klimaatverandering wilt betrekken? Ja, dus eigenlijk heel veel facetten van klimaatcommunicatie heb ik onderzocht.
Oké. Okay. En waar doe je nu specifiek onderzoek naar in je PhD? Aan Wageningen Universiteit, nog wel even goed om te
Ja,
vermelden,
ik
denk
doe
ik.
bij Wageningen Universiteit, bij de Strategische Communicatiegroep, doe ik PhD-onderzoek naar de klimaatblogosfeer. Dus dat zijn klimaatblogs. Nou, blogs klinken meestal niet zo heel interessant, maar als we het over klimaat hebben, is dat wel heel interessant. Want je ziet heel goed in deze blogs dat eigenlijk de polarisatie die we hebben op het gebied van klimaatverandering. Aan de ene kant heb je hele sceptische klimaatblogs. En aan de andere kant heb je blogs van bijvoorbeeld klimaatwetenschappers of klimaatactivisten. En deze klimaatblogs maken ook een hele grote impact op political decision making rondom klimaatverandering. Maar ook bijvoorbeeld veel journalisten putten hun inhoud uit deze klimaatblogs. Waardoor ook veel van deze kennis zo weer in het mediadebat over klimaatverandering voortvloeit.
Ja, want daarin zijn natuurlijk de extremen ook de koppen die er het hardst uitspringen, denk ik.
Precies, het is veel scherper, wordt het debat gevoerd in de blogosfeer, denk ik, dan nu in de media,
Ja.
normaal mainstream media.
En ik zat me zo een beetje voor te bereiden. En volgens mij aan beide kanten van het spectrum zitten er dingen die niet helemaal kloppen. Nou ben jij geen klimatoloog, maar verdiep je expliciet in klimaatcommunicatie.
Ja.
Maar kun jij eens vertellen, want ik hoor dan vaak, en in de Tweede Kamer is dat ook wel eens aangehaald, zowel positief als negatief. Obama heeft daar ook een keer een Twitterbericht over gestuurd, en dat is een artikel van, ik ben zijn naam even kwijt, maar daarin wordt aangehaald dat 97% van de wetenschap achter klimaatverandering staat,
Ja,
maar
van
ook nog
John
eens
Cook.
dat het veroorzaakt wordt door ons als mensheid, zeg maar. John Cook inderdaad, Australiër dacht ik, en die heeft 13.000 artikelen over, geloof ik, gescand. En daaruit zou dat moeten blijken.
Ja, je hebt het nu vooral over de wetenschappelijke consensus onder klimaatwetenschappers.
Ja.
Ja, nou, er zijn meerdere onderzoekers die hier specifiek onderzoek naar hebben gedaan. Maar de meeste onderzoeken kwamen inderdaad uit op deze 97%. Dat er consensus is over dat wetenschappers het erover eens zijn dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. En dus dat ze dit nu als voldongen feit aannemen en dat het niet meer louter een theorie is.
Oké.
Maar wat je wel ziet is dat nou, meeste onderzoeken komen tussen zo'n 90 en 100% consensus uit. Maar hoe meer klimaatexpertise er in het sample van onderzochten zit, hoe hoger de consensus.
Oké. Dus klimaatexpertise. Als ik nu wetenschapper zou zijn en ik doe dat vanuit economisch gebied, dan zou ik daar misschien iets over kunnen zeggen. Maar dat gaat vooral om natuurwetenschappen, neem ik aan.
Ja, echt puur klimaatwetenschappen. Bijvoorbeeld meteorologen, dat is al een beetje dat je denkt, is dat ook klimaatwetenschap? Ja of nee? Of natuurkunde, of ja, of de engineers. Ja, dus de echte klimatologen, dat is echt waar de meeste expertise ligt.
En dat zijn wanneer ben je klimatoloog? Is dat nog af te kaderen, zeg maar, of
Oeh, dat zou ik niet zo uit mijn hoofd weten.
Okay, ja. Misschien een lastige vraag. Ja. Iets als een natuurkundige, dat is natuurlijk wel echt een losstaand vakgebied. Maar dat valt denk ik meer binnen de biologie ook?
Dat hoef ik ook niet zo te zeggen. Maar ik denk, als je het klimaatsysteem specifiek onderzoekt, ik denk dat je dan een klimaatwetenschapper bent. Ja,
want je hebt bijvoorbeeld ook Salomon Cronenberg. Mm-hmm. Ik weet niet of je hem nog kent, want hij is geloof ik aardwetenschapper. En dat is iemand die ook best wel sceptisch daar tegenover staat. Of die zegt wel CO2 is een broeikasgas.
Mm-hmm.
Maar die durft dat niet te wijten aan het menselijk handelen.
Ja, precies. Ja, ja. Je hebt ook veel sceptici kunnen ook vaker, hebben vaker net niet dat ze een klimaatwetenschapper zijn, maar wel vaak een ander vakgebied wat er heel erg aan dichtbij ligt. Dus bijvoorbeeld meteorologen of geologen of engineers. Maar ook economen. Ze hebben ook wel vaak, zijn ze hoog opgeleid. Want dat is wel heel interessant aan klimaatverandering. Je zou denken, hoe meer je over wetenschappelijk onderlegd bent, hoe groter de kans dat jij klimaatverandering het gevaar daarvan inziet en gelooft dat het echt gaande is door menselijk handelen. Terwijl dat niet zo is. Dus het is hoe hoger opgeleid je bent en hoe beter jij klimaatwetenschap kan begrijpen, hoe groter de kans dat je juist gepolariseerd standpunt inneemt. Dus een veel extremer standpunt. Dus juist sceptisch bent of juist erg bezorgd om klimaatverandering.
Ja. Dus eigenlijk dat gestrekte been met name erin. Of het is helemaal waar of het is helemaal onwaar eigenlijk. Maar laten we nog even teruggaan op die consensus. Mm-hmm. Dat komt meestal uit tussen 90% en 100%. Zijn er veel onderzoeken nog naar gedaan, zeg maar? Want ik ken eigenlijk alleen dat onderzoek over die 97% van John Cook.
Ja.
Hoe liggen daar de verhoudingen, zeg maar?
Wat bedoel je? Wie er dan in het sample zitten of...
Zou je wat meer kunnen vertellen? Want de organisatie die erachter zit is het IPCC. Dus denk ik wel eens goed om het International Governmental
Panel. Intergovernmental Panel on Climate Change.
Ja, precies.
Ja, nou, het IPCC zit niet per se achter dit onderzoek. Moet ik niet feiten door elkaar halen. Maar volgens mij deze onderzoeken die we het vaak over de wetenschappelijke consensus hebben, die zijn geleid door onderzoeksgroepen, meestal zijn het klimaatwetenschappers, die zoveel mogelijk klimaatwetenschappers hebben gevraagd, wat is jouw opinie? Geloof jij dat klimaatverandering door menselijk handelen wordt veroorzaakt?
Oké, en daar komt dan wel redelijk stevig uit dat dus tussen 90% en 100% van de wetenschap dus toch wel erkent dat we niet zo handig bezig zijn.
Precies, en meestal 97%. En hoe meer klimaatexpertise, hoe hoger.
Ja, oké. Zou je nog wat meer kunnen vertellen over de rol van dat IPCC wat we net al noemden?
Want,
dat werd wel genoemd, dacht ik, bij veel vraagstukken binnen dat klimaatdebat.
Ja.
Wat is hun rol en waar komt dat vandaan?
Het IPCC is dus het Intergovernmental Panel on Climate Change. Maar in Nederland staat dat veel vaker bekend als het VN Klimaatpanel. En zij, elke 6 à 7 jaar brengen zij een rapport uit, waarin zij eigenlijk alle beschikbare wetenschappelijke kennis die er op dat moment is, een waardeoordeel over vellen. Dus eigenlijk een rapport uitbrengen waarin de staat van het klimaat wordt besproken. Dus dat we precies weten waar we nu aan toe zijn. Alle wetenschappelijke kennis wordt gebundeld.
Ja.
En even kijken. Het IPCC is opgericht in 1988. En iets later daarna, in 1995, is ook de UNFCCC opgericht. En die organiseren dus elk jaar een klimaattop. Zoals je die bijvoorbeeld in Kopenhagen of in Parijs had. En hierin, bij deze besprekingen tussen eigenlijk alle landen, vormen ook heel vaak die klimaatrapporten van het IPCC de basis.
Ja. En zij zijn dus gelieerd ook aan de VN.
Ja.
En zij ondersteunen dus ook die wetenschappelijke onderzochte rapporten, waar dus eigenlijk altijd uitkomt 90%, 100%, 97% of iets meer. In ieder geval een percentage van boven de 90%. En zij zeggen dus, het is echt een voldoende feit dat menselijk handelen ertoe leidt dat het klimaat verandert.
Ja. Ja, eigenlijk het is voor een percentage in de wetenschap is dit percentage wel dusdanig hoog dat je het als feit kan aannemen.
Oké. Want ik zat even te denken want dan is het toch wel apart dat daar behoorlijk veel sceptici nog over is. Zeker als je het wereldwijd ziet. Wel een klimaatakkoord natuurlijk met Trump erin. Of beter gezegd de VS.
Mm-hmm.
In 2015 gesloten. Toen kwam Trump aan de macht. Die gelooft er niet in. Dat zie je wel meer. In Nederland hebben we natuurlijk ook verschillende mensen die daar niet in geloven. Thierry Baudet noemt het geloof ik zelfs quasi-wetenschap.
Ja.
Ik vind dat toch merkwaardig als je de aantallen noemt of de percentage ligt zoals jij ze net zegt. Waar komt die vraag dan? Of waar komt dat dan vandaan dat er toch mensen zo sceptisch over zijn?
Ja, nou, misschien is het goed als we over sceptici praten om daar ook wel onderscheid in te maken wat voor verschillende sceptici je hebt. Want je kan natuurlijk over heel veel verschillende aspecten van klimaatverandering sceptisch zijn. Ik gebruik zelf heel graag altijd de categorisering van Ramsdorf. Die zegt dat je sceptisch kan zijn dat je het klimaatverandering ontkent. Dat je sceptisch kan zijn op een manier dat je klimaatverandering accepteert, maar gelooft dat klimaatverandering natuurlijke in plaats van menselijke oorzaken kent. Of dat je sceptisch bent over dat klimaatverandering ernstige gevolgen heeft. En daarnaast is het ook nog het punt, we hebben het vaak over sceptici in Nederland. Maar sceptici is ook weer een heel beladen woord, omdat eigenlijk als wetenschapper moet je sceptisch zijn. Dus je kan het ook bijvoorbeeld deniers noemen of contrarians. Dus dat is wel altijd een kanttekening als we het woord sceptici gebruiken.
Ja.
Maar om terug te komen op je vraag. Ik denk dat klimaatverandering echt een van de meest complexe wetenschapscommunicatie-uitdagingen is die er is. Dat heeft meerdere oorzaken. Ook bijvoorbeeld omdat klimaatverandering, nou, de oorzaken kunnen we niet zien. Je ziet niet, als je bijvoorbeeld in je auto rijdt, dat CO2 zo je auto uit komt poppen. Terwijl bijvoorbeeld bij roken zie je meteen, nou, je hebt een sigaret in je hand. Terwijl CO2 is eigenlijk onzichtbaar.
Ja.
Maar naast dat de oorzaken onzichtbaar zijn, zijn de gevolgen ook heel vaak onzichtbaar voor de mens. Omdat klimaatverandering kan je, nou, weer kan je verandering in waarnemen, maar je kan het niet, het is niet super tastbaar. En daarnaast is het ook heel vaak een ver van je bedshow, omdat, nou, zeker in het begin hadden we het vaak over de smeltende ijskappen of dat kleine ijsbeertje op dat stukje ijs wat zo wegdreef. En kan je dat is niet een probleem wat gewoon in jouw directe leefomgeving is.
Nee.
En nou, zo zijn er nog wel meer dingen, zoals bijvoorbeeld, we gaan ook steeds meer als mensheid in geurbaniseerde omgevingen leven, waardoor je minder goed verandering in het klimaat kan waarnemen, omdat er minder natuur om je heen is. Maar ook hebben we een homo sapien brein, wat ons dus, eigenlijk zit het in ons DNA, om ook vooral in het hier en nu te leven. Dat klimaatverandering toch ook vaak iets was van in de toekomst en dan moet je lange termijn denken. Dat vinden we gewoon heel erg moeilijk als mensheid.
Ja, en daarnaast moeten we het met z'n allen doen. We zijn met 7 miljard mensen, dus precies, dat maakt het ook niet heel gemakkelijk.
Een druppel op de gloeiende plaat hoor je ook heel erg vaak, ja. Dus klimaatverandering is heel erg moeilijk te communiceren. Ook omdat de wetenschap ook natuurlijk gewoon nog wel veel onzekerheden kent. En sceptici zijn er bijvoorbeeld heel erg goed in om die juist te benadrukken. En de consensus te bagatelliseren. En hoe kom je daar met effectieve communicatie op een goede manier overheen om mensen dan toch te betrekken, dat is moeilijk.
Ja, want we hadden het net al even over die consensus.
Ja.
Maar als een wetenschapper in die 90% valt, of dus meer, dan is het nog steeds zo dat die ook weer met een bepaalde waarschijnlijkheid zegt dat het klimaat verandert door menselijk toedoen. Want het is niet zo dat die 90% weer 100% zeker ervan is dat het klimaat door de menselijk toedoen verandert. Of wel, want we kunnen ook niet alles helemaal goed voorspellen. Of hoe zit dat precies?
Ja, je hebt natuurlijk de klimaatwetenschap. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende theorieën en feitjes en onderdelen. Maar ze zijn het er wel over eens dat het door menselijke oorzaak het klimaat verandert.
Okay.
Maar goed, er zijn nog heel veel meer dingen die in de wetenschap zijn. Bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? Wat hebben extreme weersomstandigheden met klimaatverandering te maken? Wat heeft de zon met klimaatverandering te maken? Wat heeft de zeespiegel ermee te maken? En daar zijn we nog allemaal niet altijd helemaal over eens. Tenminste, er is ook wel een grotere consensus, maar wel, dat is nog veel meer onzekerheden hangen daaraan vast.
Oké, dus die onzekerheden zijn minder, want als je over die waarschijnlijkheden praat, wat je net al zei, in die consensus zit dat minder? Of zit dat daar ook nog in? Want je zegt, sceptici die zijn heel erg goed in het kijken naar die waarschijnlijkheid of iets niet helemaal zeker is. Want dat is hoe wetenschap werkt ook, toch?
Yeah.
Dus je onderzoekt iets en dan zeg je met een bepaalde waarschijnlijkheid, volgens mij moet het dan ook nog significant zijn, is iets zo. En de kans dat je iets met 100% zekerheid bewijst, die is niet zo heel groot, lijkt mij. Of,
volgens mij zijn die klimaatwetenschappers er wel gewoon over eens. Dit is echt door menselijk handelen, is de oorzaak van dat we nu klimaatverandering gewoon veel sterker hebben. En het is eigenlijk net zo'n feit, denk ik, voor die mensen als de wereld is rond in plaats van plat.
Ja, dat weten we natuurlijk wel gewoon met 100% zeker.
Precies, ja. Nou, zo voelt het voor hun deze zekerheid ook.
Oké. Okay. Dus meer over die andere onderdelen waar je zei, daar is het, dus hoe het precies verdeeld is. Daar liggen nog wat meer onwaarschijnlijkheden ook. Of dat is
nou, onwaarschijnlijkheden, meer onzekerheden. Maar kijk, wetenschap is altijd natuurlijk een proces wat zich ontwikkelt, waar je de hele tijd bezig bent met hypotheses te testen, waardoor je steeds meer zekerheid krijgt. Dus je kan ook niet alles in één keer goed weten. Maar over de oorzaken zijn ze het vrijwel heel erg eens. De gevolgen... Okay. Is lastiger nog.
Ja. En waar beredeneren die mensen dan toch hun skepsis op?
Zoals ik al net zei, je hebt dus verschillende soorten sceptici.
Ja?
Dus ze halen ook allemaal verschillende soorten argumenten aan. Argumenten die ik bijvoorbeeld vaak in mijn onderzoek ben tegengekomen, is dat ze zeggen dat het klimaat altijd al veranderde. Dat is
waar, denk ik ook.
Natuurlijk, het verandert het klimaat altijd. Maar je ziet nu dat door menselijk toedoen dat het klimaat veel meer verandert. En dat mensen op dit moment de sterkste kracht eigenlijk zijn die het klimaat doen veranderen. En, sorry. Daarnaast zie je ook dat ze bijvoorbeeld vaak het argument aandragen dat het de zon is in plaats van mensen. Terwijl dat ook heel interessant is, want juist in de laatste 35 jaar zie je dat klimaatverandering en de zon in tegengestelde richting gaan. Dus dat betekent dat de energie van de zon sinds de jaren 80 afgenomen, terwijl de aarde sneller opwarmt dan voorheen.
Oké.
Ja.
Dus dan had het hier juist kouder moeten worden.
Ja. Dat is dus ook weer interessant, want sceptici hebben het ook heel erg vaak over global cooling, dat juist het klimaat koeler is geworden. Andere klimaatwetenschappers zeggen dan weer, dat is ook niet waar. Want het laatste decennium van 2009 was het heetste ooit gemeten. Dus je ziet dat we eigenlijk met klimaatskeptici en klimaatwetenschappers met hele verschillende soorten wetenschappelijke bevindingen werken. Dus ze zijn het daar gewoon niet over eens.
Ja.
En waar vaak klimaatskeptici van worden beticht, is dat zij aan cherrypicking doen. Dus dat betekent dat ze maar bijvoorbeeld naar een hele kleine tijdspanne kijken, of dat ze net een klein feitje er zo uit weten te halen dat het lijkt alsof het niet gebeurt, terwijl je het in het grotere context, het grotere plaatje moet zien.
Ja, want dat was met dat onderzoek van John Cook ook het geval, volgens mij. Die zegt twee derde van de wetenschap weet het helemaal niet.
Mm-hmm.
Terwijl hij van een derde, geloof ik, daar heeft hij, had 13.000 artikelen, dacht ik, onderzocht. En van een derde wist hij het. Daar is op die 97% op gebaseerd. En die twee derde bestond uit mensen die er geen expliciet statement over in namen. En dan zei het NRC ook, ja, in natuurkunde gaat ook niet iedereen nog een keer vertellen hoe de zwaartekracht werkt.
Precies,
ja. Dat soort dingen worden dan heel vaak aangehaald.
Het ligt heel vaak genuanceerder dan je denkt. En je moet echt de context er heel vaak bij weten.
Ja. En wat Thierry Baudet dan laatst nog zei, is dat iedereen alleen maar de samenvattingen leest van die wetenschappelijke onderzoeken. En dat hij eigenlijk zei, als je die onderzoeken echt diepgaand leest, dan komt er helemaal niet uit dat menselijke handelen daartoe leidt.
Mm-hmm.
En dan zeg jij, juist als je die onderzoeken leest, dan komt daar juist wel uit dat het toch door mensen komt. Of zeg
ja,
die
ik vind dus ook niet eigenlijk dat iedereen nu opeens massaal klimaatwetenschap-expert moet worden. Ik geloof veel meer in vertrouwen op de klimaatwetenschappers. Dus nu is een groot percentage van de klimaatwetenschap zegt dat het zo is. Ik vertrouw hun, want zij hebben de expertise op dit gebied. Zij hebben ervoor gestudeerd. Ik geloof niet dat elk leek over elke beslissing die we in de wereld nemen expertise moet opbouwen om er wat van te vinden. Bijvoorbeeld, we laten ons ook opereren door allemaal artsen. En dat vertrouw je ook gewoon dat het goed komt, omdat zij de expertise hebben. Dus ja, ik geloof er niet in dat iedereen nu de wetenschap moet induiken om zelf maar te gaan bedenken hoe het klimaatsysteem werkt. Want het is gewoon super complex, dus laat het maar over aan de mensen die juist de expertise erop hebben. Ja. Maar goed, dat is mijn mening.
Oké, ja, dus we moeten het doen met die consensusstudies. Daaruit blijkt eigenlijk dus wel dat er consensus is.
Ja.
Er zijn wel mensen sceptisch. En een van de dingen waar wij het aan de telefoon ook al even over hadden was ClimateGate.
Ja.
En daar heb jij ook naar gekeken. En dat was eigenlijk een situatie waarin de wetenschap een soort van in zijn hemd is gezet. Als het ware, of in ieder geval geprobeerd, vlak voor een topconferentie of een klimaattop in Kopenhagen.
Mm-hmm.
Waarbij eigenlijk werd gezegd, een bepaalde universiteit, dat er...
waar sceptici de University ook, of East Anglia.
Waar sceptici vaak van beticht worden, dus... Dat dingen niet waar zouden zijn, dat de universiteit dat eigenlijk ook deed.
Nou, het is zo dat bij ClimateGate zijn er heel veel e-mails gehackt of gestolen van de server van de Climate Research Unit van de Universiteit van East Anglia. En daar hadden heel veel klimaatwetenschappers dus allemaal e-mailconversaties gehad. En die hebben de klimaatskeptici als fuel genomen eigenlijk om te bewijzen. Zie je wel dat klimaatverandering een hoax is en dat het een conspiracy is en het is allemaal niet waar. Want die e-mails zijn dus ook heel erg uit de context genomen. Want er is later ook nog onderzoek uit gedaan. En het blijkt ook inderdaad dat die onderzoekers eigenlijk zijn vrijgesproken van verkeerd handelen. Want het incident is gewoon enorm gehyped door de hele media. Met als gevolg ook, je kan niet de kausaal verband natuurlijk één op één vaststellen. Maar ik denk wel dat dat daar grotendeels aan heeft bijgedragen. Dat ook de klimaattop in Kopenhagen daardoor daarna is mislukt.
Oké, want wat houdt dat in dat die mislukt is?
Toen wilden ze een vervolg voor het Kyoto-protocol vinden.
Wat is het Kyoto-protocol?
Kyoto-protocol is dat, dat alle landen verschillende klimaatdoelstellingen krijgen, moeten halen eigenlijk. Dus dat wordt vastgelegd. En wat nog het ergste was eigenlijk, want dit gebeurde, ClimateGate gebeurde eind 2009, nou de klimaattop ook. En toen begin 2010 was er ook nog dat in een van die IPCC-rapporten werden er ook nog fouten ontdekt. Toen was het voor de klimaatskeptici, hadden ze zoveel fuel eigenlijk gekregen om te zeggen, nou kijk, climate change is toch een hoax, dat er toen, denk ik, heel veel mensen twijfels zijn gaan krijgen en vraagtekens zijn gezet bij of klimaatverandering eigenlijk gaande is. Terwijl er eigenlijk in de jaren daarvoor heel goed momentum was en dat er eigenlijk heel veel werd bewerkstelligd.
Oké. Toch vind ik het wel interessant, want jij noemt net het complotdenken eigenlijk ook, wat die mensen doen.
Ja.
Maar wat hebben die mensen voor een baat erbij dat... Ik zou ook het liefst hebben dat klimaatverandering niet zou plaatsvinden, denk ik.
Ja.
Of denk ik, dat weet ik wel zeker. Tenminste, de toekomst die geschetst wordt, word je niet bijzonder vrolijk van.
Ja.
Maar die mensen zeggen natuurlijk niet voor niks dat het niet waar is. Er is toch best wel een groep van. Is dat het complotdenken? Of wat beweegt die mensen? Want je noemde net al die drie categorieën.
Nou, eigenlijk denk ik, de sceptici betichten juist de klimaatwetenschappers en politici van complotdenken. Ja goed, andersom kan je ze er ook weer van betichten. Maar het wordt over en weer, denk ik, wordt van complotdenken beticht. Maar of zij er baat bij hebben, sceptici... wat zij ook vooral aangeven is dat waarom zouden we eigenlijk, als we zoveel welvaart hebben verkregen door CO2 uitstoten, door olie te gebruiken, waarom zouden we dat opgeven? Het zal alleen maar een klap zijn voor onze economie, omdat we heel veel moeten investeren in allemaal nieuwe duurzame oplossingen. Waarom zouden we dat doen als we toch niet geloven dat het waar is? En kijk, er is ook wel, daar is ook wel gewoon bewijs voor gevonden dat er ook zekere, ja, ik weet niet of je bekend bent met die term, merchants of doubt zijn.
Nee, zou je dat eens kunnen uitleggen?
Ja, merchants of doubt, dat zijn eigenlijk mensen die expres de klimaatwetenschap laten voorkomen alsof het niet echt is. Dus vooral die onzekerheden benadrukken, de consensus bagatelliseren en dat vooral voor persoonlijk gewin. Dus dat zijn ook heel vaak juist de bedrijven die het minst gebaat zijn bij als we actie gaan ondernemen voor klimaatverandering. Dus dat zijn bijvoorbeeld de olie, gas en kolen bedrijven. En die bedrijven die geven ook gewoon geld aan speciale lobbyorganisaties die dus onzekerheid gaan verspreiden over klimaatverandering. En dit zijn ook heel vaak dezelfde lobbyorganisaties geweest die bijvoorbeeld nog steeds roken hebben gepromoot. Of andere dingen die goed zijn eigenlijk voor hun economisch gewin.
Ja, want jij zegt, dat is natuurlijk ook heel logisch. Want dan kost het gewoon echt veel geld, klimaatverandering, als er niet gelobbyd wordt door die bedrijven. Dus dat is een heel duidelijk belang, zeg maar.
Precies, ja.
Maar er zijn denk ik ook wel mensen die gewoon sceptisch zijn, omdat ze inderdaad in dat complot zelf geloven.
Ja, dat is dus heel moeilijk te zeggen. De ene mensen denken dat inderdaad iedereen wordt gesponsord door een lobbyorganisatie. Maar ik geloof zelf ook dat er gewoon wel mensen die oprecht het zijn die het ook niet geloven. En dat als ze zelf de modellen proberen na te bouwen op hun zolderkamers, dat ze er ook achter komen van, hey, klimaatverandering is niet gaande. Terwijl ze dan bijvoorbeeld te weinig klimaatexpertise hebben om die modellen ook goed te laten werken. Dus ik denk dat er, dat weten we gewoon niet. Hoe precies al die geldstromen lopen en wie er oprecht sceptisch is en wie er een economisch belang bij heeft. Ja.
En is daar iets van bekend in percentages of hoe groot deel van de mensen sceptisch is over klimaatverandering?
Nou, dat fluctueert enorm. Wat je wel zag is dus dat er, percentages durf ik niet zo uit te drukken, maar dat er heel veel mensen eigenlijk over eens waren wel dat klimaatverandering een ernstig probleem was. En toen rond 2009, dus toen die climate gate was, die mislukte klimaattop, dat het een enorme dip heeft genomen. Dat je toen weer veel meer met percentages van 50% wel, 50% niet zat. En nu groeit dat wel weer veel meer. Maar bijvoorbeeld in Nederland, ik zou niet weten wat nu op dit moment ook de percentages zijn. Want nu je ziet dat Thierry Baudet zo hard aan het verkondigen weer is dat klimaatverandering niet gaande is. Ik denk dat dat zeker wel weer een effect heeft op de publieke opinie.
Ja, want dat is wel een mooi bruggetje naar het Nederlands klimaatdebat. Mm-hmm. Daar wist jij ook wel, geloof ik, het een en ander van. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
Ja, wat eigenlijk, ik denk dat het Nederlands klimaatdebat vooral op gang is gekomen toen het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome in 1972 verscheen. Toen opeens werd eigenlijk het klimaat en de uitputbaarheid van natuurlijke hulpbronnen werd opeens op de kaart gezet dat dit mogelijk was. En dit rapport maakte heel veel los in de wereld, zo ook in Nederland. Bijvoorbeeld D66'er Hans van Mierlo, maar ook journalist Wouter van Dieren, die hebben daar heel veel.
Ja, want even, de Club van Rome is eigenlijk de eerste groep volgens mij van Europees breed of wereldwijd misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Maar
dat zou ik ook niet zo
de eerste groep in ieder geval van best wel invloedrijke mensen.
Ja.
Die een weerklank geven op de enorme welvaartsgroei die we hebben gehad.
Precies, ja.
En daar komt dat uit voort. En dan noem je nu Hans van Mierlo, onder andere van D66, de andere naam ben ik alweer even kwijt. Maar die schrijven daar veel over. En die gaan er toch in mee dat we, daarom heet het natuurlijk ook Grenzen aan de Groei.
Ja, nou wat wel leuk is, ook naar aanleiding van dat rapport is bijvoorbeeld ook Milieudefensie opgericht in Nederland.
Oh ja, dat is wel grappig, want daar Herman Mulder heb ik ook geïnterviewd over de SDG's. En die werd zelf getriggerd toen Milieudefensie tegen hem inging toen hij nog bij de ABN zat.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is ook wel best wel een invloedrijke organisatie, denk ik. Hè?
Ja, nou, dat durf ik niet zo niet te zeggen. Maar ik denk wel dat er rond die tijd een eerste golf van groene mensen kwam in Nederland.
Ja. Dus dat was eigenlijk een beetje de wake-up. Er zijn toch ook dingen gaande die niet kloppen.
Precies, en naar aanleiding van dat rapport ook, toen later zijn het IPCC is opgestart, die klimaattoppen worden georganiseerd. Maar toen in Nederland kreeg dat ook zo rond Climate Gate in 2009, toen het vertrouwen eigenlijk in de klimaatwetenschap heel erg werd beschaamd, was dat ook voelbaar in Nederland. Zo hebben, ik weet niet, volgens mij Diederik Samson was dat toen, die zei ook van het IPCC moet zichzelf gaan verantwoorden. Matthijs van Nieuwkerken zei toen in De Wereld Draait Door, zijn gewoon wetenschappers die hebben gelogen. Nou, je voelt het al, toen werd de toon gezet voor klimaatskeptici ook om te komen. Zoals bijvoorbeeld ook het klimaatskeptische blog Climategate toen in de lucht gegaan. Waar veel twijfel werd gezaaid over klimaatverandering. Toenmalig minister Jacqueline Kramer, milieuminister op dat moment, die had juist heel veel van haar beleid op IPCC-rapporten gebaseerd. Dus die moest daar ook echt wat mee doen. En die heeft toen gezegd van, De IPCC moet zich gaan verantwoorden. En daarom is het Planbureau voor de Leefomgeving uit Nederland onderzoek gaan doen of de IPCC-rapporten klopten. En hun conclusie was, ja, de IPCC-rapporten, er zitten niet grote fouten nog veel meer in. Maar ze moeten wel veel meer transparant worden. En ik denk dat toen door de jaren heen, dus zo tussen 2009 en 2015, wel weer steeds meer vertrouwen in de klimaatwetenschap is gegroeid. Ze hadden ook heel veel milieuorganisaties in Nederland het steeds over The Road to Paris. Dus dat is de klimaattop in Parijs in 2015. En zo is denk ik wel weer het vertrouwen veel meer gegroeid. En nou heb je nu bijvoorbeeld denk ik Thierry Baudet die wel weer twijfel aan het zaaien is. Maar al met al is er wel een shift geweest van aan de ene kant heb je... eerst hadden we het over is klimaatverandering veroorzaakt door de mens. En nu hebben we het vooral over de oplossingen. We hebben nu de klimaatwet, we hebben de klimaatzaak met Urgenda, we hebben de klimaattafels. Dus er zijn allemaal positieve ontwikkelingen gaande dat we echt actie aan het ondernemen zijn. Dus we zijn een stuk verder weer.
Ja, als je dat dan nog even terug vertaalt naar dat Nederlandse debat. Want je zei het begon bij de Club van Rome eigenlijk en daarover vooruit dat er over geschreven werd. Dat was in de jaren 70 dus.
Ja, de Club van Rome, dat was in 1972.
Ja, en toen kwam dat eigenlijk op. In 2009 heeft dat een flinke knauw.
Ja.
En in 2015 hebben we het Klimaatakkoord van Parijs.
Precies.
Dat zegt eigenlijk de hele wereld, we zijn het erover eens, we gaan er wat aan doen.
Precies, en dan zie je, Amerika.
Ja, die zei dat het natuurlijk daarna weer, van we gaan het toch maar niet doen. 2016 ja. Natuurlijk, dat ze eruit stapten. Denk je dan dat dat sceptische debat, dat dat dan toch weer de overhand zou kunnen krijgen? Of zie je wel echt dat de lijn is ingezet naar een wat minder sceptisch debat?
Ik vind dat lastig, want ik ben eigenlijk bang dat de samenleving nog veel meer gaat polariseren. Dus dat je aan de ene kant de Thierry Baudets gaat hebben en aan de andere kant de Jesse Klavers. Dus dat er aan de ene kant een grote groep mensen is die zich van bewust is en actie wilt ondernemen. En aan de andere kant de Thierry Baudet en de andere sceptici die zeggen, de Trumps bijvoorbeeld, klimaatverandering is niet gaande. En dat daar echt twee stromen in de samenleving zullen ontstaan die lijnrecht tegenover elkaar gaan staan. Maar ik hoop dat het niet gebeurt. Ik hoop dat ze wel elkaar kunnen blijven vinden.
De kant van de Jesse Klavers en de mensen die dus erkennen dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens, hebben die dan wel altijd gelijk of overdrijven die ook wel eens te veel, zeg maar? Of is dat heel lastig om daar iets
dat durf ik ook niet zo te zeggen, nee.
Want uit dat Climate Gate, daar kwam dus uiteindelijk wel dat dat er mismatches waren. En uiteindelijk werd er dus gezegd eigenlijk, er is niet echt fraude geweest. Er moet wel meer transparantie zijn en er moet ook meer duidelijkheid gegeven worden.
Ja, maar het jammere daaraan is dat dit wel eens gebeurt. En dat de media dus enorm veel aandacht heeft gegeven aan de sceptici op dat moment. En dat is ook eigenlijk in Nederlandse media voortgevloeid in dat... Kijk, journalisten houden zich meestal aan verschillende journalistieke normen. Dus bijvoorbeeld, ze willen objectief zijn. En dat vertaalt zich meestal in de norm balance. Maar in dit geval was het een false balance. Want aan de ene kant gaven ze een podium voor 50% aan de klimaatskeptici. Aan de andere kant 50% aan bijvoorbeeld klimaatwetenschappers. En zo leek het net alsof er zoveel twijfel was, omdat ze allebei evenveel in het nieuws kwamen. Terwijl dat totaal niet de wetenschappelijke consensus reflecteerde. Dus dat is denk ik wel een heel groot probleem ook geweest. Dat eraan heeft bijgedragen dat de publieke opinie ook nog veel meer verdeeld is over klimaatverandering, menselijke oorzaken kent.
Dus je zegt eigenlijk ook dat de weerspiegeling in het journaal of de media eigenlijk ook niet de weerspiegeling is die terugkomt in die wetenschap.
Nou, dat was zo. Er is wel heel erg veel in veranderd hoor. Je ziet nu dat veel journalisten, die zijn er nu veel meer in getraind en proberen het ook te contextualiseren. Dus ze halen sceptici nog wel af en toe aan. Ook vaak gebeurt het niet meer. Maar als ze wel sceptici aanhalen, dat ze wel zeggen, bijvoorbeeld, ja, maar het IPCC zegt dat het wel klimaatverandering wel menselijke oorzaken kent. Of dat ze het in context plaatsen. Dus de sceptici ook wel weer tegenpraten.
Oké.
Maar dat is lang een groot probleem geweest wel.
Ja, want als ik in deze podcast iemand over klimaatskeptici aan tafel zou willen zetten, dan zou ik dus, als we even van de 90% uitgaan, 1 op de 10 afleveringen die expliciet over het klimaat moeten gaan, zou ik dus een scepticus aan tafel moeten zetten.
Ja, of laten we zeggen 3% van de 97, van de 7, van 100.
Ja, dan nemen ja. we... ja, en dat gebeurt denk ik niet. Want het is altijd wel makkelijker om een discussie te voeren over iemand die tegen en iemand die voor is.
Ja, nou dat is ook wel de ervaring. Heel vaak als er bijvoorbeeld panels zijn, dan nodigen ze bijvoorbeeld 2 mensen, klimaatwetenschappers uit en 1 scepticus.
Ja.
Waardoor ze nog steeds een podium krijgen in mensen. Terwijl dat eigenlijk, het reflecteert niet wat we in de wetenschap al weten.
Ja, dan krijgen ze dus in feite een podium wat 10 keer zo groot is als de weerspiegeling
Precies.
die er is.
En daarmee wordt dat natuurlijk... heeft dat ook weer een effect op de publieke opinie?
Ja. Ik zit even te denken. Want dat is eigenlijk hoe het sceptische debat gevoerd wordt.
Mm-hmm.
We hebben het over consensus gehad. Zijn er verder nog dingen die interessant zijn? Want anders vind ik het wel leuk om verder te gaan op waar jij al helemaal veel expertise in hebt.
Mm-hmm.
Hoe dat debat wel gevoerd moet worden. En als je dus uitgaat van die 97%,
ja.
hoe je dan de mensen die die verdeelde samenleving eigenlijk met de juiste boodschap ook over kan halen om wel mee te gaan in klimaatverandering.
Ja.
En daar ook vervolgens actie op te ondernemen. Maar dan moet je er wel eerst achter staan, denk ik.
Ja, nou wat misschien nog wel leuk is ook om te zeggen, dat we heel vaak dus denken dat meer wetenschap of betere wetenschap het beste werkt om mensen klimaatbewust te laten zijn of betrokken bij klimaatverandering. Terwijl je dus merkt dus dat educatie of kennis van het klimaat niet de grootste factor is in hoe klimaatrisicopercepties worden gevormd. Ik baseer me heel vaak op een model van Sander van der Linden. En die heeft een model gebouwd wat 70% van de variatie in risicopercepties voorspelt. En dat dan de grootste factoren eigenlijk zijn bijvoorbeeld gender. Wie denk je dat vaker, man of vrouw, heb je dan een sneller, een hogere of lagere risicoperceptie? Wat denk je?
Man, lijkt mij.
Hogere? Nee, vrouwen hebben meestal hebben een hogere risicopercepties van klimaatverandering. En bijvoorbeeld ook andere factoren die
ertoe... Wat houdt dat precies in, die risicoperceptie?
Ja, risicoperceptie is dus hoe groot risico zie jij klimaatverandering? Dus als je een hoge risicoperceptie is, denk je dat de gevolgen van klimaatverandering ernstig zullen zijn... een lage risicoperceptie hebt, dan geloof je eigenlijk niet dat klimaatverandering door menselijke oorzaak...
Dus als je een hoge risicoperceptie hebt, dan denk je, oh, die zeespiegel gaat keihard stijgen. En als je een lage risicoperceptie hebt, dan denk je, het zal allemaal meevallen.
Precies, dat ja. Okay. Ja. En andere factoren die daar ook bijvoorbeeld echt eentje die de meest grote voorspellingskracht erin heeft, is wat voor waardes jij als mens hebt... meestal kan je het categoriseren in 3 soorten waardes. Dus als eerst als mens heb je egoïstische waardes. Dus bijvoorbeeld het maximaliseren van persoonlijk gewin hoort erbij. Daarnaast heb je ook sociaal altruïstische waardes. Dus dat gaat vooral voor het zorgen voor anderen, voor je medemens. Daarnaast heb je als laatste heb je biosferische waarden. En dat is eigenlijk het zorgen voor de planeet en voor de aarde. En dan wat denk je weer? Welke waardesets zijn... passen bij hoge risicopercepties en welke bij lage?
Dan zou ik zeggen dat mannen dus weer voor die lage gaan.
Ja, nou ja, de egoïstische waarden, die voorspellen meestal dat je een lage risicoperceptie hebt. Dat je vooral toch aan jezelf denkt en niet om je heen.
Dat is ook heel logisch te verklaren
natuurlijk. Precies, want, ja.
Alleen maar aan jezelf denken, dan gaat het collectief natuurlijk...
Precies.
Eerder van naar de knoppen dan dat je heel erg in die collectieve dingen al zit.
Ja. En dus de biosferische is natuurlijk ook heel logisch. Je wilt graag zorgen voor de aarde en voor de planeet. Dus als je die waarde als intrinsieke waarde hebt als mens... is de kans groot dat je ook hoge risicopercepties hebt.
Dus mannen denken eigenlijk, het valt wel mee. En mannen zijn ook egoïstischer, als ik het goed begrijp. Of trek ik...
Ik weet niet of mannen altijd precies egoïstischer zijn. Maar we weten wel dus dat gender en wat voor waardes mensen hebben... belangrijke factoren zijn die risicopercepties voorspellen.
Okay.
En zo zijn er nog een paar, zoals bijvoorbeeld wat voor politieke partijen stemt.
Ja.
Linkse partijen natuurlijk hogere risicopercepties, rechtse partijen meestal lagere.
Ja, dat is ook logisch inderdaad, want links is natuurlijk meer op het collectief gericht en rechts meer op het individu.
Precies, ja.
Okay.
Maar ook bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen met extreme weersomstandigheden. Ik denk dat we hier in de westerse wereld minder ervaring ermee hebben. Dus wij hebben ook een grotere kans dat wij... Dat is ook zo. In de westerse wereld heb je meer lage risicopercepties en meer scepticisme. Terwijl in de ontwikkelingslanden mensen er zeer van bewust zijn dat klimaatverandering gaande is.
En dat komt omdat zij de gevolgen al merken?
Ja, dus klimaatverandering is een risico dat niet direct kan worden waargenomen. Maar we zijn wel als mensen in staat om veranderingen in het weer waar te nemen. Kijk, je kan niet één op één verschillende weersevenementen, laten we zeggen, die op een dag plaatsvinden, koppelen aan klimaatverandering. Maar wel in het geheel genomen kan je zien dat klimaatverandering, dat de extreme weersomstandigheden veel frequenter en intenser worden.
Ja. Ja, want het is nu 24 juli, het is hier eigenlijk bloedheet binnen.
Ja, we zitten hier helemaal kapot te zweten.
Ja, maar we kunnen nu niet zeggen, dat zei Martijn ook laatst nog tegen hem toen ik hem sprak.
Ja.
We kunnen nu niet zeggen, oeh, wat hebben we toch last van die klimaatverandering.
Nou ja, je kan dat wel doen als je dus het in zijn algemeenheid zegt. Dus dat je weet dat extreme weersomstandigheden frequenter en intenser worden. Ja. Je kan niet op als het één keer warm is of één keer sneeuwt, zeggen, oh, dit is wel of niet klimaatverandering.
Nee. Want in februari was het ook erg warm. Dan kan ik niet zeggen, oh, dit is de klimaatverandering, als ik daar geen enkele onderbouwing bij heb met een achtergrond van, laat zeggen, 30 jaar of zo. Of 10 jaar.
Precies, ik weet niet precies hoe die het is weer de context. Ja, ja.
Oké. Okay. Dus dat is een beetje de verschillen tussen het klimaat en het weer.
Ja, ja. Ja, dat is altijd lastig hoe je daar nou goed over communiceert.
En die risicoperceptie is dus heel belangrijk ook.
Ja, risicopercepties is eigenlijk, geeft dus aan ook hoe betrokken je bent bij klimaatverandering. En als klimaatcommunicatiewetenschappers zijn ze er vooral nu heel erg mee bezig om dat waardes van mensen, dus hun intrinsieke waardes, om dat de grootste voorspellende kracht heeft wat voor risicoperceptie iemand heeft, om dus ook heel erg te spreken tot mensen hun waardes, zodat mensen betrokken raken bij klimaatverandering. Dus meer en betere wetenschap is not the way to go om mensen betrokken te laten raken. Maar vooral, bijvoorbeeld, stel jij vindt economie heel erg belangrijk als economische waarde, dat ik klimaatverandering verpak in een verhaal wat juist vertelt dat bijvoorbeeld acteren op klimaatverandering economisch gewin kan veroorzaken.
Ja, want als we nu twee keer zoveel klimaatwetenschap hebben, dus nog twee keer zoveel mensen, en misschien dat er nog meer consensus ontstaat over dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door een mens.
Ja.
Zeggen, ja, dat verhaal is in zekere zin al af, in de zin dat het invloed heeft op hoe mensen erover gaan denken. Dus je moet eigenlijk focussen op andere terreinen.
Precies. Ik denk vooral dat aan de klimaatcommunicatiewetenschappers, de science communication, dat daar nu echt heel veel winst te behalen is. Hoe zet je nou effectieve communicatiecampagnes op? Dat je mensen erbij betrekt.
En dat zou dan dus puur gaan over het debat waarin mensen nog heel erg verdeeld zijn, dat dus nog niet overeenkomt met hoe er in de wetenschap gedacht wordt over.
Precies, ja, die gap die moeten we overbruggen.
En daar zou communicatie en een heldere boodschap dus wel heel erg in kunnen helpen, zeg jij?
Ja, ja.
En wat ik zelf wel interessant vind, ik heb ook een economische studie gedaan, daar hebben we het ooit over nudging gehad.
Ja, ja.
Dat is een heel stuk psychologie, waar je eigenlijk mensen zo in beweegt dat ze met vrije keuze de goede richting ingeduwd worden eigenlijk.
Ja.
Ik zit even te denken wat een mooi voorbeeld. Schiet me zo even niet te binnen. Maar daar had jij ook dingen over gelezen, dacht ik. Hè?
Ja, klopt. Want er wordt inderdaad nu op het gebied van klimaatverandering heel veel genudged. Ik zat bijvoorbeeld gisteren nog een flesje Coca-Cola te drinken en stond er op de dop, please recycle me. Of ook bij heel veel bars en cafés. Als je handen was, staat er, please think about the environment. Of nou, zulke soort, heel veel van deze kleine dingetjes zijn voorbeelden van nudges.
Ja, precies. Want je mag nog steeds de kraan laten lopen, zolang als je wil. Maar dan word je onbewustzijn eigenlijk er wel even op getriggerd.
Precies.
Dat je ook vrij bent om even een andere keuze te maken die voor het geheel beter is.
Precies. Een persuasion techniek is het eigenlijk, ja. Het is alleen met klimaatverandering is het wel lastig, want er wordt heel veel genudged juist op de gedragsveranderingen die een hele kleine impact hebben op de samenleving. Je kan het veel beter doen op de veel grotere dingen, zoals minder vlees eten, minder vliegen. Maar dat wordt veel minder gedaan en het heeft ook heel vaak dat noem je dan een negatief spillover effect. Dus als mensen bijvoorbeeld minder water gebruiken, gewoon bij het handen wassen heel snel de kraan weer uitdoen, dan kunnen ze sneller denken, oh, ik mag nu wel weer een extra stukje vlees eten, biefstuk, totdat het eigenlijk veel schadelijker is voor het milieu weer. Dus het werkt eigenlijk averechts met die kleine nudges.
Dus dat heeft eigenlijk inderdaad een soort afkoopgevoel.
Precies, ja.
Oké, wat grappig. Dus dat werkt eigenlijk helemaal niet.
Of
helemaal niet, is misschien heel overdreven, maar het heeft niet het gewenste effect.
Nou, ik heb het wel grappig, want ik hoorde laatst over een supermarkt. En die had ook een campagne opgezet. Turn lights into flight. Dus als mensen duurzame, hoe noem je dat, lampenpitten zouden kopen. Ik zou ze airmails krijgen om weer meer te gaan vliegen. Nou, dit is een heel goed voorbeeld van een negatief spillover effect. Maar we kunnen er dan juist wel over nadenken hoe je eigenlijk dus een positief spillover effect creëert.
Ja.
Dus dat als mensen hun handen wassen korter, weet ik veel, of korter douchen of goed recyclen, dat we zorgen dat dat ook in gedrag verandert. Dat mensen minder vlees gaan eten, minder gaan vliegen. En
ja. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, kun je gratis met de trein.
Precies, ja. Precies. Nou, dat zou een positief iets zijn. Dus het is heel belangrijk om uit te leggen dat als je dit gedrag zo verandert, wat voor effect dat heeft ook op andere dingen en hoe je dan ook je gedrag zou kunnen veranderen. Dus bijvoorbeeld dat als je uitlegt dat je korter doucht, dat je ook uitlegt, kijk, als je ook minder vlees eet, dat is nog een veel grotere impact.
Ja. Want over dat vlees gesproken, ik bedoel, ik ben hier nu een tijdje mee bezig, en dan hoor je toch altijd wel dat vlees echt, buiten dat de bio-industrie sowieso niet heel chic in elkaar voor de dieren zit.
Mm-hmm.
Dat het ook een gigantische impact op het klimaat heeft.
Ja.
Ik was vroeger echt een fervent liefhebber van vlees. Nog steeds eigenlijk.
Ja.
Nu heb ik daar wel wat meer vraagtekens bij. Maar als ik vroeger, en ik denk dat veel mensen dat herkennen, dat is ook wel een sketch die vaak gegeven wordt.
Ja.
Als er dan zo'n vegetariër op zo'n verjaardag kwam staan en kwam vertellen over dat hij vegetariër was, dan dacht ik toch altijd van ja, hier zit ik toch helemaal niet op te wachten.
Ja.
Dat is niet echt een constructief iets om. Want daar hebben vegetariërs niet echt heel veel medestanders mee gewonnen, denk ik. Alleen maar vooral heel veel mensen die denken van ja, daar komt weer iemand mijn biefstuk afpakken.
Dus je bedoelt eigenlijk dat dat je wordt beperkt als je vegetariër bent in wat je kunt laten en doen.
En ook dat. Dus dat is inderdaad het stukje dat klimaatverandering altijd weer zorgt. Dat mensen niet meer met het vliegtuig mogen, niet meer met de auto mogen. En dus eigenlijk dat
er heel veel... Niet.
En ja. Daarnaast, hoe had zo'n vegetariër nou op zo'n verjaardag, in plaats van dat hij op het moment dat hij een bami-bal pakt en zegt, ja, ik ben vegetariër. En dat iemand denkt, oh, hou alsjeblieft je mond dicht.
Yeah.
Hoe had zo'n vegetariër dat nou beter kunnen brengen? Dat iemand dacht, oh, dat is eigenlijk wel interessant wat je aan het vertellen bent.
Yeah.
Want de boodschap die diegene vertelt, daar zit wel wat in.
Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dus in plaats van ook niet zeggen, vooral zeggen wat je wel kan.
Ja.
Dus in plaats van een negatief frame gebruiken, een positief frame gebruiken. Dus zeggen waarom het heel goed is voor het milieu. Maar ook bijvoorbeeld zeggen dat je nog steeds heel erg lekker kan koken ermee. Dus dan moet je weer denken aan wie heb ik tegenover me zitten? Wat zijn de waardes van deze persoon? Gaat het om het vlees bijvoorbeeld, of vindt die economie heel erg belangrijk? Nou, dan zeg je, het is heel goed voor je portemonnee om minder vlees te kopen.
Ja, of zonne-energie tegenwoordig aan te schaffen. Want ik geloof dat duurzame energie ook goedkoper is dan fossiele energie.
Precies, ja, een economisch gewin heb je.
Ja.
Maar als iemand bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid heel erg belangrijk vindt, dan zeg je, weet je wel, doordat jij vlees eet, dat de mensen in Afrika veel meer extreme gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Dus dat je het social justice frame, so to say, gebruikt. Dus bedenk altijd wie je tegenover je hebt en probeer aan te sluiten bij de waarde van deze persoon. En dan niet op een manier dat je eigenlijk het gevecht aangaat en dat je diegene dus alleen maar schuldgevoel aanpraat. Ja. Want dat werkt totaal niet. Maar dat je echt op een constructieve manier erover probeert te praten. En je kan bijvoorbeeld aan diegene's interesses of passies ook linken. Dus te zeggen van klimaatverandering, wat is jouw passie of interesse?
Ik ben groot ski-fan. Dus
ski-fan, nou bijvoorbeeld.
Dat gaat niet echt meer werken op het moment dat over 20 jaar, misschien nog wel eerder, denk ik.
Precies, maar. Ja. Dus dan kan je zeggen, de ijskappen smelten, de sneeuw is allemaal aan het smelten. Dus als jij nog wilt blijven skiën, dan zou ik wel wat aan klimaatverandering gaan doen. Want anders is dat over 10 jaar bijvoorbeeld niet meer mogelijk. En dat is ook altijd wel belangrijk. Je moet mensen niet alleen maar angst inboezemen. Het is heel erg belangrijk dat het ook gepaard gaat met constructieve maatregelen die ze kunnen nemen of actie kunnen ondernemen om het tegen te gaan.
Ja,
zodat ze niet afschrikken.
Ja, want ik hoorde laatst nog iets, als het om persoonlijke dingen gaat, dan is angst volgens mij een goede trigger. Maar als het om collectieve dingen gaat, dan werkt angst helemaal niet.
Nou, bij klimaatverandering is het eigenlijk zo dat angst sowieso niet werkt. Omdat mensen dan alleen maar bang worden. Het is iets veel te groots wat ze niet kunnen overzien. Dus gaan ze eigenlijk maar hun rug er naartoe keren en gewoon niet kijken.
Oké. Ja,
van... Tenzij je dus constructieve maatregelen erbij brengt. Maar anders is angst gewoon niet goed.
Ja, dus je moet eigenlijk dat hele grote probleem ophakken in stukjes. En dan een heel klein stukje eigenlijk vertellen. Van dit kunnen we ook doen.
Precies. Je kan minder vliegen bijvoorbeeld. Of ja, dan is het dus ook het beste ook nog dat je wel weer een positief frame gebruikt. Dus vertelt over positieve duurzame initiatieven die je kan ondernemen. In plaats van over wat je allemaal niet meer mag doen.
Ja. En... Als we het dan nog hebben over, hebben we daar dan, want we hadden het net opgedeeld in twee stukjes. Dus de vegetariër die op een verjaardag eigenlijk een irritante boodschap verkondigt die wel waar is.
Ja.
Eerst het stukje niet. En daarnaast heb je eigenlijk ook wel verteld, denk ik dan, hoe je die boodschap wel kan brengen. Dus,
ja, dus...
Dat zou in het geval op die verjaardag zijn dat je eens vertelt van, joh, dit is ook ontzettend lekker. In plaats van dat je alleen maar veroordeelt dat iemand vlees eet bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is bijvoorbeeld als iemand ook heel erg van koken houdt. Of van het, bijvoorbeeld de speciale smaak van vlees. Ik denk dat de belangrijkste regel is. Weet wie je tegenover je hebt. Sluit aan bij de waarde van die persoon. Dus ja, precies dat eigenlijk.
Oké. Dan hebben we best wel een stuk gehad ook over klimaatcommunicatie.
Ja.
Zijn er nog meer dingen die je daarover zou willen vertellen? Je had ook wel een paar dingetjes genoteerd. Ik weet niet of wij daar heel veel van behandeld hebben nu eigenlijk al. Of dat er ook nog dingen zijn.
Nou, je weet in ieder geval veel over klimaatcommunicatie, ja.
Ja, wel veel geleerd.
Misschien wat er bijvoorbeeld ook leuk is, wat we over de wetenschappelijke consensus hadden. De wetenschappelijke consensus heeft aangetoond dat als je heel veel met je vrienden en familie over klimaatverandering praat, dat er een grote kans is dat zij meer belangrijke feiten over klimaatverandering weten en ook een beter begrip hebben van de wetenschappelijke consensus. En dat heeft ook een heel mooi weer effect de andere richting op. Dus als je meer over de wetenschappelijke consensus weet, is er ook een grotere kans dat je met familie en vrienden erover zal hebben. Dus ik denk dat het een hele positieve zaak is als veel mensen ook gewoon proberen het gesprek aan te gaan over klimaatverandering met elkaar.
Oké. Nou ga ik volgende week op vakantie met mijn familie. Wat zou ik dan moeten zeggen?
Wat voor soort familie heb jij?
Nou, beide ouders zitten in het bedrijfsleven.
Ja.
Mijn broertjes zijn wat jonger dan ik. Maar goed, wat zou ik daaraan kunnen vertellen?
Nou, ik denk dat ze dus van skiën houden. Dus je kan bijvoorbeeld een link met de sneeuw maken. Dus dat hun interesse en passie anders bijvoorbeeld in gevaar kunnen komen. En dat ze zo ernaar kunnen handelen. Ze zitten in het bedrijfsleven. Nou, ze vindt misschien dan economische waardes bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Dus dat je kan zeggen dat anders de Nederlandse concurrentiepositie in gevaar komt als ze er niet aan handelen. Dus dat het slim is om juist wel te handelen. Helpt dat?
Ja, dat soort dingen. Dus en dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dus vanuit die optiek van dat de wetenschap daarachter staat.
Mm-hmm.
Dat dus positief handelen, dus eigenlijk gewoon het gesprek aangaan over wat klimaatverandering doet.
Ja, en dan heel goed letten op wie je tegenover je hebt.
Ja.
Want je kan bijvoorbeeld bij sommige mensen die heel recht zijn, hoef je meestal niet bij met allemaal dingen over dat het anders zielig is voor mensen in ontwikkelingslanden aan te komen. Want waarschijnlijk boeit het hun gewoon minder en dan resoneert het niet met hun intrinsieke waarden.
Nee, en... Dan zeg jij dus, voordat je met een soort hooivork daarop afgaat en de klimaatactie gaat voeren, dan zorgt dat er eigenlijk alleen maar voor dat iemand nog averechtser gaat
reageren. Precies.
Dus je moet vooral ook die doelmatigheid goed in het vizier houden.
Precies. Maar het is enorm lastig hoor. Want ik betrap mezelf er ook nog zo vaak op dat ik toch wel te fel weer uit de hoek kan komen. Omdat er ook toch gewoon emoties bij komen kijken of dat je er niet goed over nadenkt. Dus het is denk ik ook oefenen.
Ja. Maar sowieso over dingen praten natuurlijk altijd zorgt het wel voor bewustzijn.
Ja, zeker. Ja, dat had dat onderzoek ook aangetoond. Hoe meer kennis, hoe meer betrokkenheid.
Ja. Ik zit even te denken, want dan hebben we denk ik wel bijna alles wel besproken wat we hadden willen bespreken volgens mij.
Ja, dat denk ik ook.
Dan ben ik nog heel erg benieuwd wat jij de millennial mee zou willen geven die aan de start van zijn carrière staat. Want jij bent voor een PhD gegaan.
Ja.
Nog niet zo heel lang onderweg natuurlijk in het carrièreleven, wel in je PhD, derde jaar zijn het.
Ja, derde jaar, ja.
Dus zelf eigenlijk ook nog druk zoeken naar die antwoorden op die vraag. Maar wat zou jij die millennial willen meegeven die nu aan de start van zijn carrière staat?
als jongere, ik denk dat het vooral belangrijk is, ga weg bij die cijferbenadering van de wetenschap werkt zo. Anderhalve graad hebben we het over. Of de zeespiegel gaat met zoveel centimeter stijgen. Dat werkt niet. Dus ook als je een gesprek hebt tussen millennials, ga vooral het gesprek aan. En probeer je, zoals ik nog één keer te herhalen, af te stellen op wie je voor je hebt en wat diegene hun waarden zijn. En daar jouw verhaal op af te stemmen. En probeer klimaatverandering dan dus in plaats van een wetenschappelijke realiteit te laten zijn, echt ook een sociale realiteit te zijn. En te laten zien hoe klimaatverandering het dagelijks leven van mensen kan beïnvloeden. En hoe je dus ook positieve, duurzame actie kan ondernemen.
Oké. Dus eigenlijk vooral ga uit van het verhaal en niet van de grijze cijfertjes.
Precies, ja. Breng het tot leven.
Ja. Oh, dat is wel een mooie afsluiting. Ja. Breng het tot leven.
Ja.
Nou, ik vond het heel interessant om met je in gesprek te gaan hierover.
Ja, dus, leuk. Heel leuk.
Volgens mij is het heel leerzaam voor mensen die anders net zoals ik ook wel met een mond vol tanden stonden als je iemand tegenover je had.
Ja.
Dus heel erg bedankt daarvoor.
Ja, jij ook heel erg bedankt. Leuk om dit te doen.